Goed, ja. Het is inderdaad een vreugde, maar als je het niet vaak doet, is het toch wel even wat anders. Ik wil met u uit 1 Samuel, hoofdstuk 25, enkele dingen met u doornemen. Ja. 1 Samuel 25, is dat goed? Als u het even bijzoekt. Ik heb de NBG 51 vertaling voor de liefhebbers. Er zijn er veel die dat hebben, hè? Wie heeft de herziende statenvertaling bij zich? Nou, dat zijn toch ook heel wat. Ja. Maar ik lees vanavond uit de NBG. 1 Samuel, hoofdstuk 25. Hebt u dat allemaal? Ik lees uit Gods woord. En dan de NBG-vertaling 51. 1 Samuel, hoofdstuk 25. Is dat goed, Jan? Okay. En dan vanaf vers 1. En ik lees telkens een stukje en dan ga ik wat dingen vertellen. Er staat: Samuel stierf. Toen kwam geheel Israël bijeen, bedreef rouw over hem, grote man Gods, en begroef hem in zijn huis in Rama. Ja, in zijn huis, daar moet u bij denken, dat is dan een soort graftombe geweest, of een soort huisje geweest waar doden werden begraven. Ik weet niet of u dat in Frankrijk wel eens gezien hebt. Ik ben zelf een liefhebber van kerkhoven in het buitenland. En in Frankrijk heb ik een kerkhof gezien. Dat was net een stad, waar allemaal huizen, waar de doden werden begraven. Nou, en dat zal dit ook zoiets zijn geweest. Op zijn erf werd Samuel begraven. En David ging weg en trok naar de woestijn Paran. Dat is de huidige Sinaï-woestijn. Nu woonde er in Maon een man die te Karmel zijn bedrijf had. En Karmel, dat is dan in Juda. Niet de Karmel, de gebergte waar Samuel kwam. Dat is een ander gebergte. Dat is bij de Middellandse Zee, maar dit is in Juda. Dus die man die woonde daar in Karmel. Die woonde in Maon en die had een Karmel. Dat is een dorpje wat tussen Maon en Hebron heen lag. Daar had hij zijn bedrijf. Die man was zeer rijk. Hij had 3000 schapen, 1000 geiten, dat is nogal wat. En hij was te Karmel aan het scheren van zijn schapen. En de man heette Nabal. En zijn vrouw Abigail. Ja, Nabal, dat betekent een godslasterlijke dwaas. Dat is nogal wat als je zo moet heten. En Nabal was een nakomeling van Caleb. Dat staat hier ook even verder. De vrouw had een goed verstand en was schoon van gestalte. Maar de man was hard en ruw in zijn optreden. Hij was een Calebiet. Hij was een afstammeling van Caleb. Caleb, die kwam ook uit de stam Juda. Caleb was een van die twee verspieders die met die andere 10, die geloofden niet in de almacht van God. En 2 wel, Caleb en Jozua wel. En Caleb was een van die 2 die wel geloofden. Caleb die kreeg toen als beloning, hij was ook een van de weinigen die nog in het beloofde land mochten komen. En Caleb kreeg als beloning het gebied rond Hebron toegewezen. En dan zie je dat deze afstammeling daar in dat gebied ook woont. In Maon, dat is daar in de buurt van Hebron. Er staat, de vrouw had een goed verstand en was schoon van gestalte, maar de man was hard en ruw. Ik vroeg me af, waarom staat dat er eigenlijk? Waarom staat er nou, de vrouw had een goed verstand en was schoon van gestalte? Ik heb dat opgezocht, ik heb het niet kunnen vinden, zal ik u vertellen. Maar ik heb wel daar een gedachte bij. De vrouw werd later de bruid van David. En zij was een mooie bruid van David. En zoals David een schone vrouw had, een mooie vrouw had, zo is de bruid van Christus ook schoon van uiterlijk, smetloos, zonder vlek of rimpel. En ik heb het idee dat het daarmee te maken heeft. Dat het daarom hier ook staat. En ook die naam Abigail, die verwijst daar ook naar. Dat betekent de trots van de vader, de vreugde van de vader. En dan denk ik ook aan de vader in de hemel, die trots is op de bruid van Christus, die trots is op de gemeente. Maar die man dus, die was er totaal niet. Die was ruw en hard en die was rijk. Die hoorde tot de bovenlaag van de bevolking, die David niet nodig had. De mensen die achter David aanliepen in die tijd, dat waren mensen die arm waren, verschoppelingen waren, die weggestuurd werden, die niet geaccepteerd werden. Hij had zo'n legertje van zo'n 600 mannen, misschien ook wel vrouwen erbij, kinderen. Maar het waren allemaal mannen die niet meetelden meer in de maatschappij. Nou, deze man, Nabal, die had David helemaal niet nodig. Die was rijk en die kon het alleen wel. Maar ik lees even verder. Ik lees vanaf vers 4. Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen schoor, stond hij 10 mannen en David zeide tot de mannen: gaat naar Karmel, begeeft u naar Nabal, vraagt hem uit mijn naam naar zijn welstand en zegt dit gegroet. Vrede zij u, vrede zij uw familie. Vrede zij over al wat gij bezit. Nu dan, ik heb gehoord dat men bij u aan het scheren is. Nu zijn wij uw herders die bij ons hebben vertoefd, niet lastig gevallen. En nooit hebben zij iets gemist zolang zij in Karmel waren, de weide. Vraag het uw knechten maar na, dan zullen zij het u bevestigen. Wil daarom aan deze mannen gunst betonen. Wij zijn immers op een feestdag gekomen. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat gij voor de hand hebt. En wat hier gebeurt, is dat David met zijn groep, met zijn mannen, die zwierf rond, die had geen vaste woon- of verblijfplaats. Die woonde ook een beetje daar in die gebergte. En zij hadden de gewoonte ook om op kudden te passen die daar rondliepen. En dan was het ook in die tijd heel gewoon dat als een groep dat deed, dat de eigenaar van die kudde uit dankbaarheid wat leefkost teruggaf. Dat was heel gewoon. En als je dan kwam vragen bij die eigenaar van, luister eens, ik heb op jouw kudde gepast en op jouw herders gepast, dan hoefde je niet eens te vragen van geef wat. Dan was het heel normaal dat dan iemand jou gewoon je eten en je drinken gaf wat je nodig had. En David die ging daar ook van uit. En juist op een feestdag. Op een feestdag was het ook heel normaal dat mensen ook aan de verdrukten dachten. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 12, vers 12, daar staat, ik zal het oplezen. U mag af en toe wel in de Bijbel lezen, maar dat is nu nog niet. U mag het wel hoor, maar dan blader je maar door. Deuteronomium 12, vers 12, daar staat, mensen, jullie mogen feesten, zegt de Heere God, maar vergeet de levieten die zelf geen eigendom hebben, vergeet die niet. De armenzorg is iets wat de Heere God zelf heeft uitgevonden, om zo te zeggen. En in die tijd was het een schande om arm te zijn. En als iemand arm was, werd ook gezegd van, het is gewoon je eigen schuld. Ik denk dat bij Elim dat ook wel gehoord wordt, of niet Gerrit? Als iemand slecht heeft, dan wordt er gezegd van, ja, dan had je maar beter op moeten letten. En dat was in die periode ook heel sterk. Maar bij de Heere God was dat niet. Toen hij zijn wetten gaf aan het volk, zei hij van, zorg ook voor de armen. Zorg er ook voor dat als je aan het oogsten bent, Deuteronomium 15, vers 7 tot 11, zorg ervoor als je aan het oogsten bent, dat je gewoon een stuk laat staan. Dat de armen dat ook nog kunnen oogsten. En als je wat laat vallen van de aren of van de druiven, laat dat liggen. Dat gebeurt ook bij Boas. Boas die had ook een oogstfeest en hij liet wat liggen voor Rut. En bij dat feest gaf hij ook heel veel aan Rut. Maar Nabal die handelde tegen Gods gebod in. Dat zie je hier. Toen de mannen, ik ga het verder lezen hoor. In vers 9. Toen de mannen van David daar gekomen waren, spraken zij tot Nabal, uit naam van David, alles wat hen opgedragen was. En ze wachten netjes af. Maar Nabal antwoordde de dienaren van David: wie is dan die David? Wie is die zoon van Isaï? Er zijn tegenwoordig zoveel knechten die van hun heren weglopen. Zou ik dan mijn brood, mijn water en wat ik voor mijn scheerders geslacht heb, zou ik dat nemen? Deze rijke man, hè, steenrijk. Dan denk je echt dat het van hem was. Iemand die zo rijk is. Gaat toch altijd over de rug van anderen. Maar hij zei, dus mijn geld, mijn spullen, zal ik dat dan geven? Hij ontkent dat David dan bekend is. En iedereen kende David al. Iedereen wist al dat David de beoogde koning van Israël zou zijn. Saul zelf had, in het hoofdstuk daarvoor kun je dat ook lezen, Saul zelf had het al bevestigd, van jij zal de koning van Israël zijn. En later, zult u met me lezen, de Abigail, die vrouw, zegt ja, iedereen weet dat u de koning, de vorst zal zijn over Israël. Dus dat wist Nabal ook al, alleen hij ging bovenop zijn centen zitten, hij wilde niks weggeven. En daarmee handelde hij tegen Gods gebod in. Ik citeer voor u uit 1 Johannes 3, vers 17. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Jezus zegt op een gegeven moment in die gelijkenis dat Abraham tegen die rijke man zegt van, dat had je toch al kunnen lezen in de geboden, dat je elkander lief moet hebben, dat je voor elkander moet zorgen. En Jezus zegt tegen de mensen die de hongerigen gekleed hebben, de naakte gevoed hebben, de naakte gekleed, dat heb je voor mij gedaan, zegt Jezus in Matthäus 25. En dat vers van hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft, dat gaat dan over materiële dingen, eten, drinken, kleding. Maar ik denk ook dat het over andere dingen gaat. Je kunt het ook zo lezen. Hè? Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg contacten heeft? Iemand die meer dan genoeg relaties heeft, maar zijn hart sluit voor zijn broeder of zuster die eenzaam is. Hij ziet dat hij eenzaam is. Dat is ook naaste liefde. Hè? Dat je zorgt voor iemand die eenzaam is. Goed, Nabal die ging daar dus dwars tegenin. Dan lees ik met u verder. In vers 12. Toen maakten de mannen van David rechtsomkeert. Ze groetten hem niet eens meer. Ze kwamen terug bij David en berichtten hem alles wat er gebeurd was. En daarop zei David tot zijn manschappen: ieder gordde zijn zwaard aan. Toen gordde ieder zijn zwaard aan. Ook David zelf gordde zijn zwaard aan. Daarna trok ongeveer 400 man op achter David, terwijl er 200 bij het pakgoed bleven. Dat is echt muiterij wat ze gingen doen. Dat gebeurde toen. Hè? 400 gingen daarheen, 200 bleven achter. De 200 die achter zouden blijven, die zouden mogen delen in de buit. Wat valt hier nu op? Valt u hier iets op in het gedrag van David? Ik heb tijd hoor. Zeg je? Dat wou hij ook. Maar ik zal het u zeggen. Wat mij opviel. Lees het even met me mee in hoofdstuk 23. Een bladzijde daarvoor. Hoofdstuk 23, 1 Samuel. Hoofdstuk 23, vers 1. Het ging over de Filistijnen. Men deelde. Hebt u dat? Men deelde David mee. Zie, de Filistijnen strijden tegen Keila. Lees ik het goed? Ja. En roven de dorstvloeren leeg. Dan staat er: toen vroeg David de Heere: zal ik heen gaan en deze Filistijnen verslaan? En de Heere antwoordde David: ga heen en versla de Filistijnen. En iets verderop in vers 21. Zullen de burgers Keila mij aan hem uitleveren? Zal komen zoals uw knecht gehoord hebt? Heere, God van Israël, deel het toch uw knecht mee? En de Heere antwoordde: ja, hij zal komen. Dus wat mij opviel, en u waarschijnlijk nu ook wel, is dat David, hij raadpleegde God helemaal niet. Hij was gewoon hartstikke nijdig. Ik moest denken aan Psalm 23, vers 1. Psalm 73, vers 21. Er staat: toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld, toen was ik als een redeloos dier. Toen was ik een dwaas, zonder verstand. Ik zie dat David hier ook doet. Hij gaat zomaar zonder God te raadplegen, gaat hij weg. Een belangrijk besluit nemen zonder de Heer te vragen. Herkent u dat? Kijk, als het gaat om een nieuwe voorganger, dan gaan we bidden. En dat is ook goed. We bidden. Ik hoop ook dat u dat doet, steeds. Dat we bidden voor een nieuwe voorganger. Als het gaat om werk, je bent ontslagen, je bent werkloos, dan ga je bidden. Dat is ook een hele goede zaak. Ook als het gaat om een verhuizing, Heer, zal ik dat doen? Dan ga je bidden. Als je gedoopt moet worden, wil worden, dan ga je bidden. Is dat iets voor mij? Als het om een taak gaat in de gemeente, dan ga je bidden. Maar wat doet u nou als iemand u kwetst? Wat doet u nou als je boos wordt? Wat doe je nu als, als iemand voor de zoveelste keer wat gedaan heeft? Weet u dan, weet u wat mij gebeurt? Dat kan ik u eerlijk vertellen. Wat ik dan doe, als ik boos ben, iemand mij heeft laten vallen, voor de zoveelste keer, dan ben ik geneigd om te zeggen, nou pik ik het niet meer. Dit pik ik niet meer. En dat hoor ik ook vaak, ook in de gemeente hoor. Ik stop acuut met mijn taak in de gemeente. Of ik stop acuut met mijn vriendschap. Of ik doe het niet meer. Mij zie je niet meer. Uit boosheid. Nu is zij te ver gegaan. En ik zal je vertellen, waarschijnlijk hebt u ook gelijk als u dat zegt. Maar ik denk dat we ook moeten kijken wat God wil van ons. Wat zou Jezus doen? En dat ga ik met u lezen. Filippenzen 2 vers 5. Hele bekende tekst en dan weet u waarschijnlijk wat er staat. Filippenzen 2 vers 5. Daar staat het. Dus als je geraakt bent door iemand, als je gekwetst bent, en dat kan echt gebeuren hoor. Ook door christenen. Er staat dan niet van sla er maar op los of laat ze in de steek. Er staat dit. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde, het Goden gelijk zijn. Niet als een roof heeft geacht. En dus als je denkt van ja, maar dat kan toch niet. Ik in mijn positie, of ik heb zoveel gedaan. Dat is ook een bepaalde positie die je dan inneemt. Hè? Dat kon de Heer Jezus ook doen. Die deed dat niet. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van de dienstknecht aangenomen. Aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Dat is wat de Heer van ons wil. Maar goed, dat gebeurde dus bij David. Die was boos en die ging zijn eigen gang. En Abigail, ik lees met u verder. Het is wel een spannend hoofdstuk, vind ik hoor, dit hoofdstuk 25. We gaan verder met vers 14. Van 1 Samuel 25. Aan Abigail, de vrouw van Nabal, had een van de knechten meegedeeld. Zie, David uit de woestijn heeft bode gezonden om onze heren te begroeten. En hij is tegen hen uitgevaren. In het Hebreeuws staat iets van zoals een roofvogel een prooi aanvalt. Zo is Nabal uitgevaren tegen David, tegen de knechten van David. Toch zijn zijn mannen zeer goed voor ons geweest. Ze zijn ons niet lastig gevallen. We hebben niets gemist al die tijd dat wij in het veld waren. En hun daarbij het op en neer trokken. Een muur waren ze om ons heen, zowel bij nacht als bij dag. Er waren in die tijd ook heel veel rovers. Dus het was heel goed dat David en zijn mannen deze herders bewaakten. En dan staat er in vers 17. Nu dan, weet wel wat u te doen staat, want over onze Heer en over zijn gehele huis is het onheil vast besloten. En hij, Nabal, dat is een man van niets, dat zou maar over je baas gezegd worden. Men kan van hem niets, met hem niet spreken. En toen nam Abigail haastig 200 broden, 2 kruiken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken, 200 klompen vijgen. En laadde die op ezels en zei tot haar knechten, trek voor mij uit, ik kom achter u aan. En dat deden mensen. Die lieten hun gaaf voor hen uit. Jacob deed dat ook, hè, toen hij zijn broer Esau ging ontmoeten. Eerst die gaven om de ander gunstig te stemmen. Kom voor me, rij voor me uit, ik kom erachteraan. Maar Nabal vertelde ze het niet. En toen ze gezeten op de ezel door een bergkloof reed, omlaag reed, zie, David en zijn mannen daalden af haar tegemoet en ze stond voor hen. En David nu had gezegd, ik ben geheel bedrogen uitgekomen, ik ben helemaal klaar mee, zou hij zeggen. Dat ik alles beschermd heb wat deze in de steppen had, zodat hij niets mist van wat hij bezit. Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo mogen God aan de vijanden van David doen. Ja, nog erger, indien ik, eer het morgen is, van al wat hij bezit, ook maar één man in leven laat. Hij was van plan om al die mannen, alle jongens, te doden. Nou, dat is nogal wat. En Abigail kwam hem tegen in die kloof. En ik vond het een heel mooi beeld in die kloof. Dat gebeurt ook bij Bileam. Toen hij in die kloof met de ezel. En die ezel die kwam de engel tegen. Het was een hele smalle kloof. En die ezel die drukte Bileam tegen de rotswand aan. En Bileam kon geen kant op. Hij kon geen kant op. En toen sprak God tot hem. En hier zie je dat eigenlijk ook weer. David kon geen kant op. Een hele smalle kloof. Ze kwamen elkaar tegen. Hij kon geen kant op. En toen sprak God tot hem. Door Abigail heen. Als je dus geen kant op kan, luister dan naar God. God praat met je. God wil je leiden. Blijft jou leiden. Hier ook, hè. God die wil David ook leiden. Nou, Abigail, ik lees verder, 23. Toen zij David zag, sprong ze haastig van de ezel af en wierp zich vlak voor David op haar aangezicht. Ze boog zich ter aarde. Ze liet zien dat zij hem eerde. Ze wierp zich voor zijn voeten en zei, op mij, Heer, rust de schuld. Net als de Heer Jezus, hè, die de schuld op zich nam. Op mij, Heer, rust de schuld. Laat uw dienstmaagd toch tot u mogen spreken. Hoor de woorden van uw dienstmaagd aan. Mijn Heer stoort zich niet aan deze man van niets, aan Nabal. Want zoals zijn naam is, zo is hij. Nabal heet hij en een dwaas is hij. Maar ik, uw dienstmaagd, heb de mannen die mijn Heer gezonden heeft helemaal niet gezien. Nu dan, mijn Heer, zowaar de Heer leeft en zowaar gij leeft, die de Heer ervoor bewaard heeft om bloedschuld op u te laden en het recht in eigen handen te nemen. Dat is waar de Heer David voor beschermde. En hij gebruikte Abigail hiervoor. Daarvoor beschermde hij, want als David straks koning is en hij zou die bloedschuld op zich hebben geladen, nou, dan zou dat een enorme belemmering zijn om daar in recht koning te kunnen zijn. En vers 17, neem dit geschenk dan aan dat uw slavin aan mijn Heer brengt. En dan vers 18, vergeef toch de overtreding van uw dienstmaagd, want de Heere zal voor mijn Heer zeker een bestendig huis maken, omdat mijn Heer de oorlogen des Heeren voert en er geen kwaad bij u gevonden wordt, uw leven lang. Mocht ooit de mens zich opmaken om u te vervolgen en u naar het leven te staan, dan zal de ziel van mijn Heer gebonden zijn in de bundel der levenden bij de Heer, uw God. Maar de ziel uw vijanden zal hij wegslingeren uit de holte van de slinger. En dan staat er, als nu de Heer mijn Heer doet naar al het goede dat hij u heeft toegezegd en u tot vorst over Israël aanstelt, hier zie je wat ik straks zei, Nabigal die wist het al, Abigail, en Nabal wist het natuurlijk ook, iedereen wist het. Iedereen wist dat David die vorst zou worden. En zij wist het ook. Ze zei van, als u dan straks die koning wordt, dan zal dit niet een struikelblok voor u zijn. Of een aanstoot voor uw hart. Dat mijn Heer zonder oorzaak bloed vergoten heeft en zichzelf recht verschaft zou hebben. En als de Heer dan aan mijn Heer dat wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienstmaagd. Mijn aantekening, maar ik heb de meeste dingen al gezegd, ja. David, die antwoordt in vers 32. Toen zeide David tot Abigail, Geprezen zij de Heere. Geprezen zij de Heere. Zeggen wij dat ook als iemand naar ons toe komt en zegt van, luister eens, dat is niet goed wat je van plan bent. Dat is niet goed wat je doet. Ik denk dat de Heere mij duidelijk heeft gemaakt dat het niet naar de wil van God is. Nou, dan behoedt de Heer soms, als we daarop gehoorzamen, behoedt de Heer ons soms voor misstappen. Dan zeggen we dan ook, zien we dan de hand van de Heer hierin. David zag heel duidelijk dat de Heere God hem had behoed hiervoor. En dat hij Abigail had gebruikt daarvoor. En zij geprezen zij de Heer, vers 32, de God van Israël die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Geprezen zij uw verstand en gezegend zijt gij zelf, dat gij op deze dag ervan weerhouden hebt om bloedschuld op mij te laden en het recht in eigen handen te nemen. Hij prijst ook haar en dat is ook wel, dat mag ook wel, want zij is wel heel erg moedig. Het is een hele moedige vrouw dat zij naar iemand die straks de koning zal zijn van Israël, dat zij naar hem toe gaat en zegt van, luister eens, ik ben uw dienares, maar wat u doet is niet goed. Wat u doet, u laat bloedschuld op u. Durven wij dat ook? Durven wij tegen onze baas te zeggen? Ik had vroeger een baas, een directeur. Was een hele goede directeur. Maar die directeur was verslaafd aan de heroïne. En ik heb dat nooit gezegd. Er waren anderen die dat wel zeiden. En die werden ontslagen. Ik kon goed met die directeur overweg. En Sylvie? Maar ik heb nooit durven zeggen van, je bent een hele goede directeur. Maar het is denk ik toch niet zo goed wat je doet. Daarmee ben je geen goede leider. En je bent geen goed voorbeeld. Dat heb ik nooit durven zeggen. Ik wilde dat ik dat had durven zeggen. Deze vrouw, die durft het wel. Die durft tegen iemand die veel hoger is dan zij, durft zij te zeggen van, het is niet goed wat je doet. En niet alleen iemand die boven ons staat, maar ik zit ook te denken aan je collega, of je man, of je vrouw, of je kinderen. Dat is ook vaak moeilijk, hè? Durf je aan je kinderen te zeggen, het is niet goed wat je doet, of ben je bang dat je ze kwijtraakt? Durf je aan iemand die niet bekeerd is te zeggen, je bent een hele goeie, maar het is niet goed wat je nou doet. Je volgt niet Gods weg. Deze vrouw durfde dat wel. En ja, daar wil ik uzelf en ook mijzelf toe oproepen, dat het goed is om in zo'n situatie te bidden en Gods leiding te vragen. God wil in alle zaken ons leiden. Ik citeer weer met u, voor u. In Spreuken 3, vers 5, daar staat, vertrouw op de Heere met heel je hart, steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Ook in deze situatie, als je niet weet wat je moet zeggen, vertrouw op de Heere met heel je hart. Wat deze vrouw Abigail deed en wat David nu gelukkig ook deed. En dat David, dat hij zei van ik pik het niet meer, wat wij dat ook wel eens kunnen hebben. Wij hoeven niet meer het niet meer te pikken. We hoeven daar niet meer afhankelijk van te zijn. Romeinen 8, vers 12, daar staat, nou citeer ik even uit de herziene Statenvertaling, een klein stukje. Er staat, wel nu broeders, wij zijn aan het vlees, aan ons lichaam, helemaal niet verplicht om naar dat vlees te leven. Ons vlees zegt van, je hoeft het niet te pikken. Maar we zijn niet verplicht, want we hebben een geest, niet een geest van slavernij ontvangen, maar de geest van het zoonschap. Door welk wij roepen, Abba, Vader. En hij onderwijst ons altijd, ten goede. Psalm 32, ik leer en onderwijs u, aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. En dat mogen we ook doen als Jezus. Jezus zei ook zelf, ik zoek niet mijn wil, maar ik zoek de wil van mijn Vader, die mij gezonden heeft. Johannes 5, vers 30. Dan ben ik bijna klaar, moet ik nog een klein stukje lezen. Nou goed, hij heeft dus geluisterd naar Abigail en dan vers 36. Abigail kwam bij Nabal en zie, hij had in zijn huis een feestmaal. Als het feestmaal van een koning. Nou, ik moest me denken aan die rijke man en de arme Lazarus in Lucas 16. Die rijke man die feestte en die at en die dronk. En deze Nabal ook, die voelde zich als een koning te rijk. Hij was zwaar beschonken, staat er in vers 36. En daarom vertelde zij hem hoegenaamd niets, eer het morgenlicht aanbrak. De volgende morgen echter, toen de roes van Kabel geweken was, vertelde zijn vrouw hem deze dingen. En toen kreeg hij een hartinfarct. Toen stokte zijn hart in zijn binnenste. Hij werd als een steen. En na ongeveer 10 dagen lijden, toen sloeg de Heer hem, zodat hij stierf. En toen David dat hoorde, dat Nabal dood was, zeide hij, geprezen zij de Heere die het rechtsgeding voor de schande mij door Nabal aangedaan, want het was een schande dat Nabal hem die gave niet gaf, de rechtsgeding gevoerd heeft en die zijn knecht van het kwade afgehouden heeft. De Heere heeft het kwade van Nabal op diens eigen hoofd doen neerkomen. En dan wil ik met u lezen in Romeinen 12, vers 19. Daar staat hetzelfde, maar dan meer voor ons. Romeinen 12, vers 19. Vanaf vers 14 doe ik het. Romeinen 12 vanaf vers 14. Er staat, zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet, wees blijde met de blijde, weent met de wenende, wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, voegt u het eenvoudige, wees niet eigenwijs, nou daar hebben we het een en ander over gehoord vanavond, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Niemand, ook een kleine ding. Hè? Als je op de snelweg zit en je wordt rechts ingehaald, ga er niet toeteren. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Ik ook, ik heb er ook moeite mee. Maar de Heere, die help je erbij. Heb het goede voor met alle mensen. Wij zijn kinderen van de Heere. We zijn niet van deze wereld. We leven wel in deze wereld. Ik was vandaag reken in Glanenbrug. En ik zag in mijn ooghoek ineens iemand oversteken op een oversteekplaats. Ik ga doorrijden. Ik had het niet gezien. En die oude, ja, dat was fout, tuurlijk. Maar wat deed die oude man? Zo. Ik denk, ja. Ik denk, dat doe je toch niet? En ik denk, dat doe je als christen toch zeker niet? Dan weet ik niet of die man een christen was. Maar het zit in kleine dingen, maar ook in grote dingen. Maar goed, dat weten we dan wel. Hè? Maar vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. En houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade door Jezus. Dat staat er niet, overwin het kwade door het goede. Maar dat is door de kracht van Jezus. En dat wist David dus ook. Hè? Die zei ook van, de Heere zal het voor mij voleindigen. Nou, hoe het verder dan afloopt. Toen David hoorde in vers 39 dat Nabal dood was. Zei hij, geprezen zij de Heere die het... Oh, dat heb ik net al gelezen met u. Hè? En toen zond hij bode om er met Abigail over te spreken dat hij haar tot vrouw wilde nemen. De dienaren van David kwamen tot Abigail, te Karmel, en spraken tot haar: David heeft ons tot u gezonden, opdat hij u tot zijn vrouw zou nemen. Toen stond zij op, boog zich neer met haar aangezicht ter aarde en zeide: zie, uw dienstmaagd wil de slavin zijn die de voeten van de knechten mijns heren wast. Nou, dat gebeurde dan. En dat was in die tijd ook heel gewoon, dat de vorsten, meerdere vrouwen hadden. En als zo'n vorst als David, zo'n toekomstige vorst, zo'n verzoek deed aan een weduwe, dan was het heel normaal, heel gewoon, heel gebruikelijk dat die weduwe daarop inging, op dat verzoek. En dat deed zij ook. En zij was daardoor geen weduwe meer. En David, die kreeg die rijkdommen, die werd rijk. De Heere heeft hem daarin gezegend. Tot zover.